wilde beginnen met een legende. Uit het Talmud. Van koning David. Koning David was geen vrome man geweest in zijn leven. En de duivel vond dat hij niet in leven mocht komen. En die vroeg aan onze lieve Heer of hij het goed vond dat hij koning David weg zou halen van aarde als die betrapt kon worden op een moment van achteloosheid. God zei, dat is goed. Koning David, aan het eind van zijn leven, studeerde de Torah. En we weten dat voor de oude Joden is Torah studeren. De Torah lezen is gelijk aan wezenlijk bij God zijn. En koning David was bezig in de Torah. Het was heel vroeg in de ochtend. De dauw lag nog over de velden heen. En hij had die nacht had hij de Torah bestudeerd. En hij was een beetje moe. En hij keek op en zo door het venster heen zag hij prachtige natuur, waas van de dauw, eerste licht, aarzelend over de bomen en over de gewassen. En hij verzonk er eigenlijk in en hij zei, oh wat prachtig. Op dat moment had de duivel zijn kans en koning David stierf. Dat is het eerste verhaal. En daar aan past is het verhaal van meester Okada in Japan. Meester Okada was een merkwaardige zenleraar die velen opleidde, maar die helemaal geen hoge pet op had van verlichting en al die dingen. Die zei, ja, dat is allemaal hogere wiskunde voor mij. Maar wat jullie bij mij kunnen leren, dat is de taal van de vogels verstaan. En deze meester Okada, die kreeg op een dag een man bij zich. En die man die had een heel triest verhaal. Wel een beetje oudere man, wat hem eigenlijk allemaal overkomen was. Hij had echt behoefte om dat aan meester Okada te vertellen. Er was iemand uit de streek waar meester Okada woonde. Dat was een lang verhaal. was een heel verdrietig verhaal eigenlijk. En de man was uitgesproken en ik keek meester Okada nogal verwachtingsvol aan. En meester Okada zweeg. En de man zei ja, dat is mijn leven geweest. Meester Okada zweeg. En de man zei, dat was toch een moeilijk leven. Ja, zei meester Okada, ik zou zo graag willen dat je uit je leven verteld had. Je hebt me alleen iets verteld over je kleren die je aanvallen. Die twee verhalen, die hebben inderdaad heel direct met elkaar te maken. Zowel het verhaal over koning David als de ongelukkige man van meester Okada, die vertellen iets over de natuurlijke mens. De natuurlijke mens is de mens zoals die geworden is in tijd en ruimte. Soms een kort, soms een lang leven, met alle lotgevallen die daarin zijn, met alle vreugde en verdriet over wat aan je gebeurt en wat in je gebeurt. En dat van koning David is eigenlijk nog het meest schrijnend, omdat het net een moment was van hele diepgaande genieting. Maar wat aangeduid wil worden door beide verhalen is dat beide verhalen iets buiten beschouwing laten, namelijk de mens die niet geworden is, de mens die is. Die niet gescheiden is van alles wat is. En als ik dat zo zeg, de mens die niet gescheiden is van alles wat is, dan betekent dat ook dat die niet geboren kan worden en niet kan sterven. Waarom mocht de duivel koning David halen op dat moment van genieting, omdat koning David toen dus niet in de Torah was, dus niet bij die mens die volmaakt onafhankelijk is van al datgene wat ons overkomen kan en waar wij dus, dat is heel natuurlijk, ook door beroerd worden. De mens die wij zijn, die is het ene moment gelukkig en het andere moment ongelukkig. Die voelt zich meester van de situatie en die voelt zich onderworpen aan de situatie. Die beeft voortdurend van het ene moment in het andere en is zich in al die tijd niet bewust dat hij ook iets totaal anders is, wat weliswaar in al datgene wat hij beleeft aanwezig is, maar er niet afhankelijk van is. En dat is het aspect waar het verhaal van koning David op doelde en waar ook het verhaal van meester Okada, het ongelukkige man opvoeden. En dat is toch een aspect wat wij allemaal in de meditatie tegen zullen komen. Dat aspect waar plotseling al die werkingen waar wij aan onderhevig zijn, ophouden van betekenis te zijn. Maar al datgene waar we ons zo druk over maken en waar we voor soms naar psychologen gaan, en enfin, waar de hele maatschappij vol van is, maar dat alles eigenlijk niet meer is dan een vergedruis waar je wel mee te maken hebt, maar wat je lot niet bepaalt. We weten allemaal van onszelf dat we ons heel bezorgd maken over dat lot van onszelf, van anderen om ons heen, dat we onderworpen zijn aan allerlei gevoelens, dat we de ene keer weer slachtig zijn, en de andere keer zijn we vrolijk en opgewekt. En eigenlijk kunnen we niet aanwijzen waarom het ene omslaat in het andere. Ja, we kunnen wel terugkijken en dan zeggen, ja, dat was dat en dat. Maar dat is toch een pobere verklaring. Het leven waar we in leven, daar geven wij een causale verklaring. Maar die causale verklaring, die lijkt natuurlijk nergens op. Die kan net zo goed anders zijn. Het allerergste maken de theosofen het. Die dus dan zeggen dat als je vandaag iets slechts overkomt, dat dat dan is omdat je dan een paar levens terug, ik weet dan nooit hoeveel levens terug, heb je iets gedaan wat niet zo best was. Hè? En is dan tevens een vrijbrief om iemand iets akeligs aan te doen, want die heeft een paar levens tevoren, hè, heeft hij jou wat aangedaan. Nou kijk, als je dan dus in die context zit, is de deur dicht. Ja? Nee, is wel dicht.
Dit is wel een illustratie in
het verhaal. Ja, inderdaad. Ja, dat komt toch dicht. Ja, wel bedankt.
Het staat in de hal.
Ja. Ja, inderdaad. Mag er niet. Gaat u maar zitten. Maar wij zijn inderdaad altijd eigenlijk bezig om in het onbegrijpelijke wat ons leven is, om daar allerlei lijnen in te trekken, waardoor we het gevoel hebben dat we er een beetje, ja, een verklaring voor geven. En als we dom genoeg zijn, dan hebben we daar genoeg aan. Dan zeggen we, ja, zo zit het. Maar het ontbreekt in al die verklaringen, in al die filosofieën ontbreekt de hoeksteen, en dat is het onbekende. Het onbekende, dat is dus datgene wat niet geboren wordt en niet sterft. En waar we soms in hele acute crisissituaties, zoals in de oorlog heel veel voorgekomen is, plotseling mee geconfronteerd worden. Al de getuigenissen uit de oorlog van mensen die dachten dat ze voor de dood stonden, en dat zijn er heel veel geweest, die vertellen eigenlijk allemaal één ding, telkens andere woorden, vertellen één ding, dat als iemand wezenlijk, niet als die zichzelf iets inpraat, maar als die wezenlijk het gevoel heeft, ja, nu is het zover, nu zal ik sterven. En hij is niet in beslag genomen door een poging om er nog aan te ontkomen. En dat was dus heel vaak van mensen die dus een bom zagen neerkomen. En nou ja, daar kun je dan verder niks meer aan doen. Dan kun je alleen maar constateren, ja, nu is het zover. Die dan plotseling ervoeren dat ze totaal onafhankelijk waren van wat daar ging gebeuren. De notie dat ze zouden sterven was als het ware een mededeling, meer niets. Ging hun niet aan. Zo staat het er letterlijk. Ging hun niet aan. Ja. En dat is dus het aspect waar zowel het verhaal van koning David als dat van meester Okada op doet. Namelijk dat wij meestal ons leven lang doorbrengen met het verwisselen van kleren, maar dat we niet toekomen aan het ontdekken van degene die zich kleedt en ontkleedt. En de meditatie die wil ons eigenlijk met dit feit dat we dat zo doen confronteren. En nu hebben we daar bij die meditatie hebben we de hulp van iets waar we niet zo gauw op zouden komen, dat is namelijk de adem. Het is van oudsher bekend dat er in het proces van de adem twee mysteriepunten zijn. Het is al bekend uit de prachtige verzameling meditatietechnieken die Shiva gegeven heeft aan Devi, 112 meditatietechnieken. Maar ze is ook in Tantra Yoga is ze bekend. Dat er is in de adem, zijn er twee momenten waarop de mens het voortdurend uit- en aantrekken van de kleren kan verlaten. En dat is aan het eind van de inademing en aan het eind van de uitademing. En het eind van de uitademing is voor ons het makkelijkst bereikbaar met onze aandacht. Het eind van de inademing is moeilijker. Maar zowel aan het eind van de uitademing als aan het eind van de inademing is een ondeelbaar klein moment waarop de mens verlost is van zichzelf. En je kunt dus in de meditatie, kun je daar op proberen te letten. Als je daarop probeert te letten, zal het je misschien een keer gebeuren dat je bewust los bent van jezelf. De moeilijkheid is alleen, nou, nu heb ik dit gezegd zo, dan hoop ik niet dat er mensen zijn die dat krampachtig gaan zitten proberen, want dan lukt het niet. Je moet eigenlijk zo, zoals je misschien van zondag achtermiddag zo achterloos loopt en de dingen aan je voorbij ziet trekken, zo moet je erop letten. Dus niet met een frons, maar een beetje achterloos, plezierig, opletten op die twee punten, want dat kan inderdaad een ingang zijn tot dat ervaren van datgene wat niet in woede gevangen kan worden. Maar dat veronderstelt wel wat anders. En dat veronderstelt dat je dus een ademhaling hebt die helemaal bij jou hoort. Nou, en dat is nou de lange weg. Want de ademhaling die wij gewoon hebben, zoals we nu hier bij elkaar zijn, dat is niet onze ademhaling. Dat is wat we aangeleerd hebben. Dat is wat we aangeleerd hebben door onze opvoeding. Ik hoef die hele reutemeteut niet op te halen. Dat is de aangeleerde ademhaling. Dat is de ademhaling die tot stand gekomen is omdat er tegen ons gezegd is: dit mag niet, dat mag niet, pas op. Al die dingen. Of doordat we geschrokken zijn, of doordat we onszelf een doel gesteld hebben wat we niet bereiken. Enfin, we hebben x mogelijkheden om onze ademhaling, onze eigen ademhaling, om die gewoon niet te ademen. Als we die niet ademen, dan betekent het ook dat die pauzes, die zijn dan nog eens extra ingekort, zodat het voor ons onmogelijk is, bijna onmogelijk, tenzij je toevallig thuis, toevallig inschiet, om dat moment van moeiteloze, want dat is belangrijk hoor, van moeiteloze zelfvergetelheid binnen te gaan. Dus het allereerste werk waar wij aan kunnen werken, en daar kun je nog echt wat aan doen, het is proberen je eigen ademhaling terug te je eigen ademhaling vind je terug door je de ademhaling die je hebt op het ogenblik, door die dus kunstmatig te verlengen, dat doen we in het zoomen onder andere, en door je aandacht volledig te geven aan die uitademing. Altijd weer het gevoel te hebben: laat me gaan, ik laat me gaan, laat me gaan. En helemaal niet ongerust zijn waar je terecht zult komen. Laat me gaan, laat me gaan. En dan komt er een natuurlijk punt dat je rust, dan is die pauze daar. Denk dan niet aan, o jee, nou kan ik erin. Nee. Hè? Probeer eens die adem die jou toegedacht is terug te vinden. Ja, en als dat één keer zover is, en dat weet je verschrikkelijk goed, op het moment dat iemand de adem terug heeft, die bij hem hoort, weet hij dat net zo goed als dat hij zijn vinger in gloeiend water steekt en hem terugtrekt. Dat is gewoon zo dat als die adem er is, dan weet je dat. En dan wordt een meditatie, wordt ook iets verrukkelijks. Want dan is meditatie eigenlijk consolideren van het meest nabije wat de mens gegeven is, namelijk het beleven van zijn adem. Dan denk je zelfs niet meer aan die twee mysteriepunten in de adem, dan beleef je dat helemaal. En dan kom je ook op de meest natuurlijke wijze, kom je daar bij die twee punten van zelfvergetelheid. Nou, meer had ik niet te zeggen.